luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen, welkom bij deze eredienst van de Calvary Chapel. Het is een voorrecht om jullie hier te zien, om hier samen te zijn en om samen ons woord te mogen openen. Voor degenen van jullie die mij niet kennen, mijn naam is Casper Haar en ik heb het voorrecht om als een van de oudsten te mogen dienen in deze gemeente. De kinderen mogen ondertussen naar zondagschool. Dus dan vind ik een grote exodus aan kinderen. We proberen nog een beetje in ruimte te maken, zodat er ruimte komt voor anderen. Wij zingen een beetje rond, heb ik het idee. Maar daar wordt aan gewerkt. Sla ondertussen alsjeblieft je Bijbel open op Romeinen hoofdstuk 18. Zeker nu we weer terug zijn in onze studie. Romeinen hoofdstuk 18, Romeinen 14. Romeinen, ik hoor nog niemand iets zeggen. Romeinen 14. En ik hoorde van Mark, volgens mij vorige week, dat dit de 100ste studie in Romeinen is. Volgens mij gaat het langzaam beter met het geluid. Maar dit is de 100ste studie in Romeinen. Ik vind het zelf een mooie mijlpaal. Ik was er niet bewust mee bezig. Maar ik vind het wel mooi iets om te bereiken. Omdat we daardoor zien hoe rijk Gods woord is. Maar nu ook weer terug zijn in Romeinen, is het iets moois om verder te kunnen lezen. Want je weet simpelweg waar we volgende week het over gaan hebben. Want je kan verder lezen van waar we gebleven waren. Dus we zullen vanaf nu gewoon, met een paar uitzonderingen zoals Pinksterwinkel, zullen we gewoon doorlezen in de Romeinenbrief en kan je dus vooruit lezen van waar we zijn en daarvoor ook. Als je dat zou willen, je voorbereiden. En we pakken de studie op in Romeinen 14 vanaf vers 1. En zoals beloofd zullen we vanaf nu iets grotere stukken gaan doen. Dus we zullen 12 hele versen deze keer doen. Het is wel grappig dat hier wel een reactie is. Ketterij verkondigd met Romein 18. Dus het is heel interessant waar we dat niet op gelet.
Dat trappen we niet in.
Maar God is ons aan het uitleggen vanaf het begin van Romeinen 12 wat het is om praktisch christen te zijn. Hij is ons aan het uitleggen wat er moet gebeuren in ons hoofd, in ons hart en hoe dat tot uiting hoort te komen in ons leven naar de mensen om ons heen. En hij is ons aan het duidelijk maken dat we elkaar horen lief te hebben. Dat zijn we ook mee begonnen in hoofdstuk 13. En dat leven is naar de standaard van Gods woord. Maar we mogen leren hoe dat er ook praktisch uitziet. En vandaar ook de vraag waar we mee gaan beginnen vandaag. Heb ik lief zoals de ander nodig heeft? Want het is heel makkelijk om een ander lief te hebben zoals ik de ander lief wil hebben. Het is heel makkelijk om te redeneren. Maar dit is wat ik fijn vind, dus weet ik dat de ander dat ook fijn vindt. Maar zeker voor degenen van jullie die getrouwd zijn, weten dat dat heel anders is. Want wat je zelf fijn vindt, is iets waarvan de ander denkt, leuk, dankjewel. In de plaats van dat de ander zich daar echt diep geliefd door voelt. Terwijl dat wel je intentie is. En zo geldt het ook in de gemeente, in de kerk, samen. We hebben allemaal dingen die we fijn vinden dat anderen naar ons doen. En dan zijn we ook geneigd om die dingen naar de ander te doen. Maar is dat liefhebben zoals de ander nodig heeft? Want we kunnen geneigd zijn op een andere manier naar een ander te handelen dan dat de ander nodig heeft. Omdat we simpelweg vanuit onszelf denken. Dus laten we lezen Romeinen hoofdstuk 14 vers 1 tot en met 12. En dan zullen we er daarna vers voor vers doorheen gaan. Paulus schrijft, aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De ene gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Maar wie wel alles eet, moet niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij slaat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machten hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heer. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heer. Wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heer. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heer. En als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden. Dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten we bidden. En onze Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord goed is. Dank u wel, Heer Jezus, dat u het levende woord bent. En Heilige Geest, dank u wel dat u het woord aan ons uit kan leggen. En dat is dan ook onze vraag. Leg uw woord uit aan ons vandaag. We bidden dat u tot onze harten zal spreken, dat u ons zal leiden, dat u ons zal wijzen op uzelf. En Heer, we vragen dat u wonderen zal. We bidden dat u mensen tot geloof brengt, we bidden dat u ons zal terugbrengen bij uzelf, dat u ons op zonde, op rechtvaardigheid, op alles zal wijzen wat nodig is. En Heer, we vragen dat u dit doet, niet omdat wij het verdienen, maar uit genade in Jezus' naam. Amen. Jezus heeft ons in Johannes 13 een nieuw gebod meegegeven. Hij zegt namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde onder elkaar hebt. Dat is de standaard die Jezus heeft neergelegd voor ons. En de Geest maakt dus duidelijk dat de kerk een plek is waar Bijbelse liefde hoort te regeren. Een uitnodigende liefde. Een genadige liefde. Een corrigerende liefde. Want we denken tegenwoordig vaak dat liefde alleen maar een soort van pappen en nat houden en gezellig is. Maar liefde is juist ook corrigerend. Corrigeert ons waar we dat nodig hebben. Liefde die tegelijkertijd ook zichtbaar is. Zichtbaar is naar de ander. En dat liefde die gebaseerd is op het feit dat God eerst van ons hield. Niet zelf het kunnen opbrengen, niet zelf het maar kunnen verzinnen of sterk genoeg moeten zijn om van de ander te kunnen houden. Nee, liefde gebaseerd op wat God eerst aan ons gegeven heeft. En die liefde, die horen we te uiten in de omgang naar elkaar. Liefde moet deel zijn van ons denken, van ons DNA als christenen. Het moet zijn wat wij doen en laten naar iedereen. En Paulus stelt ons tussen de regels door van Romeinen 14, vers 1 tot en met 12 de vraag. Heb jij de ander lief zoals hij of zij dat nodig heeft? Want hij spreekt hier over wie zwak is in vers 1. En wij moeten ook de persoon die zwak is, moeten wij kunnen liefhebben. Een persoon die anders denkt. Die een andere mening heeft. Die dingen doet waar wij van denken, oh, dat zou ik niet zo doen. En in de wereld zijn we geneigd om niet om te zien naar zo'n iemand. Zijn we geneigd om een muur omhoog te zetten en die persoon, andere persoon aan de andere kant van die muur te zetten. Want we willen eigenlijk alleen maar praten met mensen die hetzelfde denken als wij. Kijk ook maar naar je sociale media, waar het algoritme alles zo filtert dat jij alleen maar in je eigen denktrand blijft. Zo gaan wij ook steeds meer om met elkaar. En het is heel makkelijk om te houden van mensen die hetzelfde denken als jij. Het is super makkelijk om te houden van mensen die hetzelfde vinden als jij. Want je bent het er toch wel mee eens. En als je ergens een detail van een detail van een detail hebt waar je op verschilt, dan kan je daar misschien nog overheen stappen. Maar wat nou als iemand anders in elkaar zit? Wat nou als iemand worstelt en daardoor andere dingen zegt dan dat jij misschien vindt dat goed zijn? Dan wordt liefhebben opeens een heel stuk lastiger. Heb jij de ander lief zoals de ander nodig heeft? Want als iemand zwak is, als iemand worstelt, als iemand diep zit, dan is het vaak anders om de ander lief te hebben. Is er vaak iets anders nodig om de ander lief te hebben dan dat er soms op het eerste gezicht nodig lijkt. We hebben het nodig, zoals we ook vorige week in Romeinen 13 gezien hebben, dat we ons met Christus bekleden en niet naar het vlees leven. Want als wij ons met Christus bekleden, zullen we willen handelen als Christus. En Jezus kwam naar ons toe zoals wij nodig hadden. Jezus kwam naar de ene persoon toe op een andere manier dan naar de andere persoon. Kijk maar naar Zacchaeus. Zacchaeus moest hij uit een boom plukken. Petrus moest hij uit een boot plukken. Ze moesten allebei iets anders horen, maar allebei wel teruggebracht worden bij het evangelie. Ze kregen allebei te horen wat ze nodig hadden in hun situatie om bij de Heer Jezus te komen. En zo kan je de lijst afgaan van mensen waarvan je ziet dat de Heer Jezus mee omgaat. Jezus die had lief zoals de ander nodig had. Maar wel allemaal met als doel om die persoon bij hemzelf te brengen. En Paulus beantwoordt dan de vraag, hoe heb ik de ander lief zoals ik nodig heb? In het stuk wat wij vandaag behandelen uit Romeinen 14. En hij begint in vers 1, met in het allereerste woord van vers 1, met het allereerste stukje van het antwoord. En hij zegt, aanvaard dan wie zwak is in het geloof. Het eerste puzzelstukje van de ander liefhebben zoals de ander nodig heeft, is dat je de ander aanvaardt. Het woord aanvaarden in de grondtekst betekent iemand ontvangen en toegang geven tot je hart. Jullie vonden het nog leuk toen het stopte bij ontvangen. Maar toegang geven tot je hart gaat een paar stappen verder. Want dan moet je iemand die anders denkt, die anders doet, die anders in elkaar zit misschien dan dat jij makkelijk vindt om mee om te gaan, moet je toegang geven tot je eigen hart. Terwijl je misschien niet eens goed weet hoe. Dit heeft het idee van dat je iemand toelaat in je leven. Dat iemand dichtbij mag komen en dat je persoonlijke dingen ook met die ander deelt. Dat je die persoon toelaat in je huis, in je gezin, in je situatie. En dat allemaal niet omdat het moet, maar omdat je het wil. Want je hebt je bekleed met de Heere Jezus Christus, zoals Romeinen 13 zegt. De context is liefde, zoals we vanaf hoofdstuk 13 begonnen zijn. Maar we moeten leren hoe de ander te aanvaarden. Zeker ook als er meningsverschillen zijn. Want Paulus zegt, aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. En daar kunnen wij zoveel van leren vandaag gedacht. Want er zijn zoveel dingen waardoor wij eigenlijk heel veel met elkaar aan het strijden zijn in het grotere lichaam van de Heer Jezus Christus. Zeker ook in Nederland, waarbij wij ontzettend veel verschillende denominaties hebben. Groepen kerken, die soms om goede redenen, maar soms ook puur uit pijn en frustratie scheiden. Een breuk aanbrengen. En dan zijn we over meningsverschillen aan het strijden, in de plaats van dat er onderlinge liefde is. En natuurlijk kunnen er meningsverschillen zijn. Maar we hoeven er niet over te strijden. We mogen leren om als volwassenen met elkaar te praten. Standpunten uit te wisselen. En tot de conclusie te komen. Jij denkt zo. Jij denkt zo. Prijs de Heer. Laten we samen God aanbidden. Dat kunnen we leren als christen. Maar Paulus noemt in dit stuk, in vers 3 en 4 en 5 en 6, twee meningsverschillen die er kunnen zijn. Over eten. Dus in vers 2 tot en met 4 heeft hij het over dat de een gelooft dat hij alles mag eten, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Dit is het moment waarop de gemiddelde carnivore een grap maakt over veganisten. Dat ga ik niet doen, die mogen jullie zelf invullen. Maar het punt was dat er in die tijd mensen waren die dachten dat je als echte christen alleen plantaardig voedsel mocht eten. Want dat was beter. Dan bleef je dichter bij bijvoorbeeld wat ze in de Hof van Eden ook aten. Want als je teruggaat naar die tijd, aten ze nog geen vlees. Dus dat is beter. Is dat echt beter? Het tweede meningsverschil is vanaf vers 5. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Het verschil van mening over moet een christen de Sabbat houden bijvoorbeeld. Waar echt hele heftige discussies over kunnen zijn. Maar als Christus aangetrokken is door ons, dan willen we handelen vanuit Bijbelse liefde naar elkaar. Dan willen we dat liefde een keuze en een gevoel is naar de ander, waardoor we de ander willen liefhebben in de plaats van willen strijden met de ander. En de ander even goed duidelijk maken dat wij gelijk hebben. Als we teruggaan naar vers 1, zegt Paulus, aanvaard dan. En hij verbindt met dat woordje dan hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14. Wij hebben hoofdstuk en versen erin staan, maar het is heel mooi om een keer een brief van, of een stuk uit de Bijbel te lezen zonder de hoofdstukken en de versen erin. Dan zie je veel beter wat voor een lange gedachte dat is. Maar door het woordje dan verbindt Paulus deze dingen aan elkaar. Het bekleden met Christus, het gepast wandelen, het uitkijken naar de wederkomst waar we vorige week naar gekeken hebben, dat de wet vervuld wordt door de liefde waar we eerder naar gekeken hebben, is de directe context van vers 1, aanvaard dan wie zwak is in het geloof. We moeten elkaar aanvaarden, juist ook degenen die zwak zijn, die worstelen en die moeite hebben. En we moeten leren om niet over meningsverschillen te strijden. En dat zullen we ook doen op die manier, als we ons met Christus bekleden. Voor de duidelijkheid, dit zegt niet dat we elke theologie die hier binnenloopt maar met ja en amen moeten aannemen en alles maar goed moeten vinden. Natuurlijk kan je in liefde, kan je iemand wijzen op dat wat iemand gelooft niet bijbels correct is. Maar als je een meningsverschil hebt waar een bijbelse onderbouwing voor te vinden is, en het is geen ketterij, zoals Romeinen 18, hè? Nee, maar zoals dat je zegt dat Jezus Christus bijvoorbeeld geen God is, of dat God de moeder, waar ik ook nog een keer een heel interessant gesprek met mensen over gehad heb, dat soort dingen. We moeten de mens accepteren, ongeacht hun mening, en dan kunnen we ze brengen bij de waarheid van Gods woord. We moeten de ander aanvaarden hoe die ander ook in zijn of haar vel zit. Hoe de ander ook reageert op jou. En we moeten de ander lief hebben en zoeken naar hoe de ander lief te hebben. En Paulus zegt dat we degene die zwak is moeten accepteren. Hoe zwakheid zich ook uit. En de zwakte kan zich uiten zoals vers 2 en 3 ook zegt. Dat de een gelooft dat je alles mag eten en de ander alleen plantaardig voedsel denkt te mogen eten. Vers 3, wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Nou, dit lijkt een referentie te zijn naar wat er in 1 Korinthe 8 ook gebeurt, waarbij er een gesprek is over het eten van vlees geofferd aan afgoden. Waarbij Paulus zegt in 1 Korinthe 8 vers 8 en 9, voedsel nu brengt ons niet dichter bij God. Want het zij dat wij eten, we zijn er bij God niet meer om. En het zij dat wij niet eten, we zijn er bij God niet minder om. Maar, en dit is belangrijk, let erop dat deze vrijheid van u niet op een of andere manier een aanstoot wordt voor hen die zwak zijn. We hebben vrijheid in Christus om alles te eten. Maar dat betekent niet dat je ook alles moet eten. We hebben vrijheid in Christus om heel veel te kunnen en te mogen doen. Maar dat betekent niet dat we ook alles moeten doen. En we mogen leren om vanuit die liefde te denken naar de ander en daardoor niet alles te doen. We moeten de ander lief hebben en daardoor de ander niet laten struikelen. En dat moet belangrijker zijn dan het maken van mijn punt. Zeker als Nederlanders die gekke ziekte hebben met dat wij een mening hebben en vinden dat we die moeten uiten en jij moet luisteren. En in de ideale wereld word jij ook overtuigd van mijn mening. Ik weet niet of jullie het herkennen, maar dat is het goede gemiddelde Nederlander een gesprek ingaat. Zeker in de wereld, maar ook te vaak nog in de kerk. Ik heb een mening, die moet jij horen en je moet overtuigd worden. Want anders staan we tegenover elkaar. Maar Paulus zegt juist dat er vrijheid in Christus is. Dat we mogen zien dat we in een relatie met de ander leven, met een medebroeder of zuster. Want we zijn samen Gods kerk. En als mijn vrijheid de ander doet struikelen, moet ik de ander meer lief hebben dan mijn optie tot vrijheid. Dus als de ander vindt dat je alleen maar groenten mag eten, alleen maar planten mag eten, alleen plantaardig mag eten als christen, dan moet ik bereid zijn om bij de ander geen vlees te eten. Ik moet even landen misschien. Hè? Wij gemiddelde carnivoren die toch heel graag ons stukje gehakt of biefstuk willen. We moeten bereid zijn om dat te doen. Maar je kan dat houden bij alleen vlees. Maar dit gaat zoveel verder. Ben ik bereid om iets dat ik belangrijk vind op te geven om de ander lief te hebben? Wil ik de ander lief hebben zoals de ander nodig heeft? En dat is de manier van denken die Paulus meeneemt in Romeinen 14. Dat liefde de drijfveer moet zijn voor ons denken, voor ons doen en voor ons laten richting elkaar. En als de ander zwak is, moeten we de ander lief hebben. Ook als dat ten koste gaat van mijzelf. Maar ik heb nu het woord zwak al meerdere keren genoemd. En zwak klinkt heel negatief. Zwak klinkt als iemand die niet sterk is. Dan denk je, hè, logisch. Maar wat is dat zwak zijn nou? Waar herken je dit aan? En Hoe voorkom je dat je een verkeerde houding hebt naar iemand die zwak is? Een Bijbelcommentator David Guzik heeft gezegd: Paulus waarschuwt ons om geestelijke volwassenheid niet als voorwaarde te stellen voor gemeenschap, voor met elkaar omgaan. We moeten onderscheid maken tussen iemand die zwak is en iemand die opzettelijk opstandig is. Er zijn veel redenen waarom een christen zwak kan zijn. Ze kunnen een pasgeborene in Christus zijn. Baby's zijn nu eenmaal zwak. Ze kunnen geestelijk ziek of aangetast zijn, bijvoorbeeld door wetticisme of andere leer waar ze uitkomen. Ze kunnen ondervoed zijn door gebrek aan goed Bijbels onderwijs. Ze kunnen gebrek aan oefening hebben en behoefte hebben aan vermaning of aansporing. Einde citaat. En zo zijn er nog meer manieren waarop je zwak kan zijn. En voor de duidelijkheid, het is ook niet zo dat de ene christen alleen maar zwak is en de andere christen alleen maar sterk. Iedere christen heeft gebieden, jij hebt gebieden waarop jij zwak bent. Waarop jij liefde op een bepaalde manier van de ander nodig hebt. Omdat jij daar nou eenmaal zwak bent. En zwak is niet minder, het is juist een aansporing om de ander te helpen. Als je herkent dat iemand ergens mee worstelt, of als je herkent dat iemand iets nodig heeft, dan mogen we leren die ander te geven wat de ander nodig heeft. En iemand die worstelt, die mag geholpen dan worden, doordat we lief hebben. Door die ander te aanvaarden. En dat we gaan zoeken naar hoe kan je de ander lief hebben. Dat is iets wat echt een zoektocht is. En soms denk je dat je de zoektocht moet opgeven omdat je het niet meer weet. Hoe moet ik deze persoon nou nog lief hebben? Hoe kan ik nog ingang krijgen bij deze persoon om deze persoon op de Heer Jezus te wijzen? Hoe kan ik iemand die zo worstelt, die zo diep zit, die zo met zichzelf in de knoop zit, hoe kan ik die persoon nou nog helpen? Maar het begint met aanvaard dan die zwak is. Zeg niet, oh jij bent zwak. Dat is een vakje voor jou. Maar daar bemoei ik mij niet mee. Hoe trots kunnen wij zijn als we erachter komen dat iemand zwak is? We moeten mensen niet afwijzen. God immers heeft hem aanvaard, staat er in vers 3. Als God iemand aanvaardt, wie zijn wij om een ander dan af te wijzen en minder lief te hebben? Wij moeten juist elkaar aanvaarden. Hoe meer iemand worstelt of zwak is, hoe meer liefde iemand nodig heeft. En dan mogen wij binnen gaan leren zoeken naar hoe die ander liefde heeft. Ook als dat ten koste gaat van dingen die ik belangrijk vind. Of dingen die ik fijn vind. Ja, maar ik mag. Ja, maar je mag ook de ander lief hebben. Wat is belangrijk? Ja, maar ik heb recht op. Aanvaard dan elkaar. In de kerk hoort liefde te regeren. En horen we het voorbeeld van de Heer Jezus te volgen. Die een ieder die bij hem kwam aanvaarde. Maar een ieder ook gaf wat hij of zij nodig had. Als we verder lezen vanaf vers 4. Dan zien we ook dat Paulus daar ingaat op het oordelen. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machten hem staande te houden. Dit is het principe dat God ons staande houdt. En dat wij niet de ander horen te oordelen, maar dat wij de ander juist op God horen te wijzen en bij God horen te brengen. We moeten onszelf juist zien in deze. De huisslaaf van een ander. De ander is ook dus een huisslaaf van Jezus. Oftewel, Jezus is onze Heer. En hem dienen wij. Als jij jezelf goed ziet als een dienaar van Jezus, dan zie je dat jij ook niks over die ander te zeggen hebt. Maar dat ik alleen maar verantwoordelijk verschuldigd ben aan Jezus, net zoals die ander dat is. Aangezien Jezus de meester is, kan en mag hij een christen oordelen. Wij mogen dat niet. Wij mogen niet op Jezus' stoel gaan zitten. Het zit ook ongemakkelijk met z'n tweeën op een stoel. Dat hoort niet. En het idee van het oordeel is dan dat je beter bent dan de ander. En dat de ander staat of valt, is iets wat dan alleen de eigen Heer aangaat, wat Jezus aangaat. En mocht iemand dan de ene dag belangrijker vinden dan de andere, vers 5 en 6, dan mogen we zien dat wat we doen, we voor de Heer doen. Of het nou het wel eten van vlees of het niet eten van vlees is. Of het nou een dag wel houden of een dag niet houden is. Wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. Vers 6. En wie niet eet, eet niet voor de Heer, en ook hij dankt God. Wie de dag in ere houdt, in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heer. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heer. We moeten voor de Heer leven. Het principe is liefde. Het is het aanvaarden omdat we één familie in Christus zijn. En dan moeten we dus bereid zijn om ook die ene persoon die we echt heel moeilijk vinden om mee om te gaan, om die te aanvaarden. Want Jezus doet dat ook. En aanvaarden heeft ook het idee dat je echt moeite stopt in het liefhebben van de ander. Als je even kijkt in de evangelie hoe Petrus was. Iemand met zo'n grote mond, die altijd maar zei wat er in zijn gedachten opkwam. Die alle kanten oprende, enthousiast was over van alles. Hoe moet het voor Jezus geweest zijn om die man lief te hebben? Jezus zei niet, Petrus, doe nou eens normaal, man. Wees nou eens rustig, denk nou eens na voordat je iets zegt. Nee, Jezus was continu vanuit liefde met hem bezig. Denk hoeveel liefde en geduld Jezus met jou heeft. We horen ook niet met een megafoon vanuit de hemel geschreeuwd worden. Hé, kappen nou. De zoveelste keer. Kijk met hoeveel liefde en geduld God met jou omgaat. Kijk met hoeveel liefde en geduld God op jou reageert. Hij heeft je lief zoals jij nodig hebt. Hij aanvaardt jou. Als iemand zwak is, als iemand hulp nodig is, als iemand anders is in zijn of haar denken, dan kunnen we het zo moeilijk vinden om die persoon lief te hebben. En wordt de liefde uiteindelijk niet langer dominant in de kerk? Is de liefde niet langer het belangrijkste wat we uiten naar de ander? Maar dat mogen we juist leren. En we mogen leren, aanvaard de ander. Als eerste stap op het antwoord, hoe heb ik de ander lief zoals de ander nodig heeft? Het tweede puzzelstukje zit in vers 7 tot en met 9. Paulus die leert ons hier dat we ons leven als van de Here moeten zien. Hij zegt vers 7, niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Here. En als wij sterven, sterven wij voor de Here. Of wij dan leven of sterven, hier staat het, wij zijn van de Here. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden. Dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. Wij zijn van de Heer. Als wij stoppen met voor onszelf leven, of met voor onszelf sterven, dan zullen we zien dat leven en dood van de christen voor de Heer is. Dat alles aan ons leven voor hem is. En als we dat gaan zien, verandert dat ons perspectief. Want dan loop ik een kamer binnen, zoals waar Lilian het ook over had. Loop ik een kamer binnen en ben ik gericht op de ander? Ben ik gericht op hoe ik God kan dienen in die ruimte, op die plek, waar je dan ook mag zijn? In de plaats van dat je op zoek bent, wie komt mij dienen? En wie mij niet komt dienen, die heeft een probleem, want daar ben ik boos op. In plaats van leven voor onszelf, horen we nu te willen leven voor God. Dat is ook het aandoen van de Heer Jezus Christus. De ander liefhebben zoals de ander nodig heeft, is leven voor God, omdat we hem op de eerste plek zetten. Want als ik het leven om mij laat draaien, dan wil ik de ander misschien nog wel liefhebben, maar dan ook echt maximaal zoals ik het fijn vind om te geven. Dat is een soort van het maximum. Maar als ik zie dat mijn leven van de Here is, ben ik bereid om lief te hebben zoals hij het wil. Jezus kwam naar ons toe zoals wij dat nodig hadden, niet zoals wij het wilden. Kijk maar naar Israël, die wilde een sterke heerser die de Romeinen de keihard uit zou schoppen. En Jezus kwam voor hun hoogste nood, namelijk vergeving van zonde. En dat kost moeite, dat kost tijd om dat uit te vogelen, zeker als iemand zwak is. Dan moet je gaan zoeken naar, oké, ik wil met je praten, maar praten reageer je nu niet op, wat werkt dan? Tijd met je doorbrengen misschien, oké, waar moet ik die tijd aan besteden dan? Of misschien samen iets gaan doen, of misschien dit, of misschien dat, misschien ben je op zoek naar een lief kaartje. En is het allerlaatste wat jij wil of kan een net kaartje schrijven, met de nadruk op net. bedoel, de meesten van ons kunnen tegenwoordig bijna niet meer schrijven. We hebben zoveel moeite daarmee. Maar misschien heeft die ander juist een handgeschreven kaartje nodig. Ben jij dan nog bereid om dat te doen? Of vul het maar in. Misschien heeft de ander nodig dat jij in stilte naast die persoon zit. En is het allerliefste wat jij doet, de oren van die persoons hoofd laten praten en alle vragen stellen die je op je hart hebt. Maar heb ik de ander lief zoals de ander nodig heeft? We moeten leren om iedereen lief te hebben. Om de ander te aanvaarden, daar moeten we mee beginnen. En om doordat ons leven van de Heer is, ook uit te reiken naar de ander zoals de ander dat nodig heeft. En dit is een proces van investeren. Dit is een proces waarbij je iets gaat proberen. En waarbij dat de ene keer spectaculair lukt en de andere keer spectaculair valt. En het dan niet opgeeft. Dit is een proces van vragen stellen. En dan niet de overduidelijke vraag, hoe wil jij lief gehad worden? Nee, maar dat je vragen gaat stellen, dat je de ander gaat leren kennen. Dat je gaat leren luisteren. Dat je een relatie bouwt. En daardoor de ander gaat liefhebben, zoals de ander nodig heeft. Dat is waar Jezus voor gekomen, gestorven, opgestaan en weer levend geworden is. Hij wil over doden en levenden heersen. En wij moeten onszelf zien als van de Heer. En als jij jezelf zo gaat zien, dan ga je zoeken naar hoe Hij wil dat je lief hebt. In de plaats van hoe jij wil dat je lief hebt. En dat is een proces van leren luisteren naar de Heilige Geest. Ik zit daar zelf ook middenin. Met mijn vrouw, met mijn kinderen. Ik zou willen dat mijn kinderen en mijn vrouw een soort van allemaal hetzelfde handboekje hadden. Dat als je een soort van ze op deze manier lief hebt, dat het dan allemaal goed komt. En dan voelen ze zich geliefd en is alles goed. Maar ik mag juist leren dat het ook per dag kan verschillen. En daar goed mee om leren gaan. En laat dat nou net mijn grootste valkuil zijn. Ik wil graag een soort van de gouden regel hebben dat alles altijd op dezelfde manier werkt. Ik eet bijvoorbeeld ook bij de lunch altijd hetzelfde. En jullie lachen erom, maar ik vind dat heerlijk. En mijn vrouw die is dan soms zo lief dat ze mij een ander eten probeert aan te bieden van tevoren voor de lunch. En ik denk, ja maar ik heb toch mijn vier broodjes niet eten. Soms kunnen wij zo vastzitten in ons eigen denken van hoe dingen werken. Dat is mijn grote valkuil, dat ik vastzit in hoe dingen werken. Want het heeft een keer zo gewerkt, dus moet het altijd zo werken. Maar dan heb ik de ander niet lief zoals de ander nodig heeft. Dan heb ik lief zoals ik wil. In mijn denken kan het bijvoorbeeld zo zijn dat als ik met iemand ga wandelen en een goed gesprek heb met iemand, dat ik daardoor dingen kan doen om de ander te helpen. Maar wat nou als die ander geen zin heeft om te praten? Dan moet ik leren om die ander lief te hebben zoals de ander nodig heeft. Om uit te reiken naar de ander op een andere manier. Zoals de Heer Jezus anders uitreikte naar Maria Magdalena dan dat hij naar Petrus deed. Zoals de Heer Jezus anders uitreikte naar Zacchaeus dan dat hij naar jou deed. Jezus die deed wat de Vader wilde, gaf iedereen liefde zoals hij of zij nodig heeft. En dat is ook wat wij mogen leren. Niet vastzitten in onze denkkaders, maar vastzitten in de Heer Jezus. Ik had hier gisteren nog een gesprek over. In mijn hoofd is het glas of half leeg of er is geen glas. Zo pessimistisch kan ik de wereld zien. En de afgelopen dagen ook doordat ik... Ja, ik kan gewoon soms te pessimistisch zijn. Ik kan te negatief naar dingen kijken en dat uiten. En daar werd ik op gewezen. Dat vond ik niet leuk. Daar reageerde ik ook niet per se goed op. Maar de Heer ging daarna met mij aan de slag. Want hij herinnerde mij aan iets wat we met de kinderen uit het hoofd geleerd hebben. Wat er in Psalm 23 staat. Het is niet een beker half leeg of half vol. Dat is een menselijke manier van kijken. God zegt, je beker vloeit over. Daar ben ik mezelf nu aan het vasthouden. Daar moet ik uit mijn eigen denkkader stappen, van dat ik het glas half leeg zie. En zo ben ik niet. Ik kan leren om te leven naar de nieuwe mens. En die nieuwe mens ziet een beker die overstroomt. En vanuit daar kan ik leren om de ander lief te hebben zoals de ander nodig heeft. Door het positieve of het mooie van een situatie in te zien waar ik dat uit mezelf helemaal niet doe. Want als ik met mijn pessimistische hoofd iemand ga liefhebben die proberen lief te hebben, die het juist nodig heeft dat iemand de beker overstromend ziet, en ik kom daar met mijn glas half leeg, dan ben ik niet vanuit de Heer Jezus aan het denken. Dan ben ik niet mijn vrouw en mijn kinderen aan het liefhebben zoals ze nodig hebben. En ik sta aan het begin van dit proces om continu te denken aan die beker die stroomt over. Maar dan ben ik aan het leren om de ander lief te hebben zoals de ander nodig heeft. En dat is een proces van afleggen van jezelf. Dat is een proces van het ons bekleden met de Heer Jezus. En er dan voor kiezen vanuit wie de Heer Jezus is om de ander te aanvaarden. Hoe de ander ook is, wat de ander ook doet, wat er ook aan de hand is. En om vanaf daar de ander dan ook te zien als iemand voor wie we willen leven, omdat ik van de Heer ben. En als Hij die persoon in mijn leven plaatst, dan ga ik die persoon lief hebben zoals de ander dat nodig heeft. Overgave aan God maakt ons flexibeler dan dat we vanuit onszelf zijn. Chuck Smith, de eerste grote voorganger binnen de Calvary Chapel beweging, zei ooit: "Blessed are the flexible, for they shall not break." Gezegend zijn de flexibelen, want zij zullen niet breken. Ik ben niet flexibel. Helemaal niet. Maar dat moet ik wel worden. Want de Heer Jezus was flexibel in wat Hij deed. En dan niet flexibel in zijn theologie, niet flexibel in dat soort dingen. Maar Hij was flexibel in het omgaan met mensen, zodat Hij omging met de persoon zoals de ander nodig had. En daarin moeten wij flexibel zijn. Daarin mogen wij leren om te willen leven en sterven voor Christus. Wat het ook is, wat het me ook kost. En dit vraagt dingen van ons die niet natuurlijk komen. En daarom moeten we beginnen met: hoe zie ik mezelf? Zie ik mezelf als van de Heer of zie ik mezelf als van iets of iemand anders? Want als jij jezelf niet als van de Heer ziet, zijn bezit, dan zou je alleen willen en kunnen liefhebben zoals je het zelf wil. Zou je iemand die niet alles wil eten, misschien gaan minachten? Misschien iemand die de ene dag belangrijker vindt dan de andere dag gaan minachten? In de plaats van dat we de ander liefhebben. Hoe zie jij jezelf? Zie jij jezelf als van de Heer of van jezelf? Laten we elkaar aanvaarden en onszelf als van de Heer zien, zodat we de ander kunnen liefhebben zoals de ander dat nodig heeft. In vers 10 tot en met 12 staat de derde puzzelstuk van het antwoord: hoe kunnen we dan de ander liefhebben zoals de ander nodig heeft? En dat puzzelstukje is: oordeel niet. Paulus zegt in vers 10: u echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Paulus, die zet hier het oordelen gelijk aan het minachten. Het minachten van een broeder of een zuster. En dat is wat wij niet horen te doen. We horen de ander belangrijker te achten dan onszelf. De ander hoger te achten dan onszelf. De ander lief te hebben. Maar dan hebben wij een heel groot probleem als mensen. Want de wetenschap is verdeeld, maar de een zegt dat het tussen 1/10 van een seconde en de ander ongeveer 7 seconden, dus daartussen, tussen 1/10 en 7 seconden doen wij over een eerste oordeel. En laten we eerlijk zijn, bij een eerste oordeel, zodra wij dat geveld hebben over de ander, dan kennen wij de ander, weten we precies hoe de ander in elkaar zit, wat ze zijn, waarom ze zo zijn, waarom ze doen wat ze doen, we kennen de ander door en door. Zo zitten wij in elkaar. Je ziet iemand, je hebt een eerste oordeel en wij weten precies wie de ander is. Zo zitten wij vaak in elkaar. Maar dat is een probleem. Want dan gaan wij de ander oordelen vanaf het begin. Je ziet iemand binnenkomen en oh, zijn shirt is niet gestreken. Ah, dat is niet goed. Dus alles is strop, dat zit niet recht. Of hij heeft vieze schoenen aan. Of vul maar in. En dan gaan we neerkijken op de ander. Dan gaan we de ander minachten in de plaats van de ander liefhebben. En dat is een probleem. Want we horen de ander juist lief te hebben. In plaats van te oordelen moeten we ons beseffen wat in vers 10 staat: wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En wat we ons mogen beseffen is wat er in vers 11 staat, waarbij Paulus, zoals hij structureel doet, het Oude Testament, in dit geval Jesaja 45, citeert. Zo waar als ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Vers 12. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. En ook dat is weer een citaat, maar dan uit de psalmen. Elke knie zal buigen niet voor mij, maar voor God. Dus moeten we het oordeel aan God laten. Ieder van ons moet voor zichzelf rekenschap geven aan God. Ik hoef geen rekenschap te geven voor een ander. Ik moet mijn daden verantwoorden. En dat hoort ons heel nederig te maken en ons aan te sturen tot liefde. Heel klein te maken, want ik ben verantwoordelijk voor mijn daden. En als mijn daden iets anders zijn dan liefde, dan heb ik een probleem ten opzichte van God. Waar wij geneigd zijn om te oordelen, moeten wij liefhebben als eerste reactie hebben. Liefde in woord en in daad, juist naar degene die zwak is in het geloof, zoals vers 1 ook zegt. En Paulus gebruikt hier precies hetzelfde woord in vers 10. Wat oordeelt u uw broeder, als Jezus in Lucas 16? Waar Jezus in de bergrede zegt dat wij niet moeten oordelen en niet moeten veroordelen. In Lucas 6 vers 37. Hij zegt juist, laat los, oftewel vergeef. En u zult losgelaten worden, oftewel vergeven. Jezus wilde zijn discipelen leren om te vergeven. Om lief te hebben naar de ander. Om te zien naar de ander. Om zorg te hebben naar de ander. Waarbij de standaard is liefde is. En nu denk je misschien, dan mag ik niks zeggen over een ander, over het gedrag van een ander. Dat lijkt misschien op dat Jezus dat zegt. Want hij zegt, oordeel niet, u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet, zelfde zin, Lucas 6, 37. En u zult niet veroordeeld worden. Mag ik dan nog wel iets zeggen? Zeker. Lucas 6, vers 43. Iets doorbladeren in dat hoofdstuk in Lucas 6. Want er is geen goede vrucht die slechte, of geen goede boom, sorry, die slechte vrucht voortbrengt. En geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt. Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen van doorns en men oogst geen druif van doornstruiken. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart. En de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart. Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Na zijn uitleg over oordelen leert Jezus dus ons dat we een mens mogen oordelen of herkennen eigenlijk beter aan vruchten. En dan kan je zeggen, broeder, zuster, ik herken dit gedrag van jou. Deze vrucht is niet goed. Laten we nu samen teruggaan naar Jezus. Niet, oh, wat ben jij slecht. En dan stoppen. Niet slecht over die ander gaan denken. Nee, als je wat ziet, ga je naar die ander toe en ga je met die ander praten. Om die ander dus terug te brengen naar de Heer Jezus. We kunnen een christen herkennen aan hun gedrag, aan de vrucht van de geest. Een niet-christen zal structureel andere vruchten hebben. Een christen kan rotte vruchten hebben. Hè, laten we eerlijk zijn. We zondigen allemaal, we worstelen met zonde. Maar dan heb je een reden om in liefde te gaan praten met die ander. Om langs zij te komen en de ander te helpen. En niet te oordelen, maar juist vrucht te herkennen en te benoemen. En vrucht benoemen kan dan zijn dat je aanwijst wat zonde is. Maar dan ga je naar iemand toe, dan kom je langs zij. En dan zeg je, broeder, zuster, ik zag jou dit doen. En de Bijbel zegt dat je iets anders hoort. Wat is er aan de hand? Zullen we samen naar de Heer gaan? Kan ik je helpen hierin? Oordelen is zeggen, zo, ben jij slecht. En het daarbij laten. Schrijver Paul Tripp zegt, hulp kan alleen gevonden worden in een persoon, Christus Jezus. We moeten mensen geen systeem van verlossing aanbieden, een serie inzichten en principes. We bieden mensen een verlosser aan. In zijn kracht vinden we de hoop en de hulp die we nodig hebben om de krachtigste vijanden te verslaan. Hoop rust in de genade van de verlosser, het enige middel van blijvende verandering. Einde citaat. We moeten mensen bij de Heer Jezus brengen. We moeten mensen confronteren met de Heer Jezus. We moeten ze biddend bij Hem brengen. Biddend langs zij komen. Samen met hen het leven leven. Dan kunnen we zeker nog dingen aanwijzen. Maar nooit oordelen. Want dat is het minachten van een broeder. Dat is het minachten van iemand die jij juist heel erg lief hoort te hebben. Dus als je dan hoort dat broeders of zuster X voor de zoveelste keer gevallen is in zonde, dan denk je niet, alweer, doe even normaal. Nee, dan denk je, wat naar, wat verschrikkelijk. Laten we samen naar de Heer Jezus gaan. Als je hoort van een situatie waarbij iemand worstelt, dan denk je niet, nee, dan ga je juist langs zij komen. En ga je zoeken naar hoe je de ander lief kan hebben. We moeten leren om de ander lief te hebben, zoals de ander nodig heeft. We gaan allemaal door seizoenen heen. Het ene seizoen leuk, het andere seizoen minder leuk. En het volgende seizoen gaan we door diepere pijn heen dan dat we wisten dat mogelijk was voor de mensen. En in al die seizoenen mogen we leren om langs zij te komen. Bij de ander die door zo'n seizoen heen gaat. Mogen we leren om die ander lief te hebben. Om die ander te aanvaarden. Mogen we leren om onszelf als voor de Heer te zien, als van de Heer. Zodat we die ander willen lief hebben. En willen onderdompelen in liefde zoals die ander nodig heeft. En willen we die ander niet oordelen, maar willen we die ander bij Jezus brengen. Want dat heeft die ander nodig. We waren begonnen met de vraag, heb ik lief zoals de ander nodig heeft? En ik ben net nog een keer door het driedelige antwoord heen gegaan van hoe doe je dat? Aanvaard de ander. Zie jezelf als van de Heer. Oordeel niet. En dan zal jij de ander gaan liefhebben zoals de ander nodig heeft. God wil dat wij liefhebben. Zoals de ander nodig heeft. Ik wil met twee afsluitende gedachten langs je mond gaan afronden. Ik wil jou vragen om je eigen hart te gaan onderzoeken. Of het jouw hart is om de ander lief te hebben zoals de ander nodig heeft. God wil dat jouw woorden en jouw daden matchen met wie Hij is. En met hoe Hij doet. God kwam naar jou toe met passende woorden en passende daden. Die precies nodig waren wat jij, of precies waren wat jij nodig had. Daarin mogen wij leren zijn als Jezus. Maar de vraag is, wil jij dat? Is dat hoe jouw hart nu is? Is dat jouw verlangen? Toets of jij de ander aanvaardt en liefhebt zoals hij of zij is. Of wil je dat de ander normaal doet? De aanhalingstekens. Wil je de ander alleen helpen zoals jij het wil? En als het moeilijk wordt, als ik buiten mijn comfortzone moet stappen, wat ik zelf ook heel lastig vind, dan laat ik het gaan. Dan weet ik het niet meer, dan zie ik het niet meer, dan overzie ik het niet meer en dan kan je niks meer van me verwachten. Ik herken dat zelf heel erg, want daar moet ik ook heel veel leren. Maar dat is iets waar God je bij wil helpen. God wil je erop wijzen, zodat je kan leren, kijken en liefhebben naar een ander, zoals Hij dat wil. Dus vraag God hoe jij jezelf ziet. Of jij jezelf als van Hem ziet, of niet. En vraag Hem of jij klaar staat met een oordeel, of met liefde. Toets je hart alsjeblieft. Onderzoek je hart. Of jij een hart hebt waarmee jij de ander wil liefhebben zoals de ander nodig heeft. Tweede afsluitende gedachte. Leer liefde herkennen die de ander geeft. Zoals dat voor mij is dat mijn geweldige vrouw af en toe eten dat ik heel lekker vind, dan voor mij neerzet zodat ik dat bijvoorbeeld bij de lunch kan eten, dan moet ik niet denken, ja maar ik heb mijn vier broodjes. En ik wil daarop doen wat ik erop doe. Dus dat kan niet. Jij kan mij niet op die manier lief hebben. Ik mag dan leren herkennen dat zij mij lief heeft door mij zoiets te geven. En dat te waarderen voor wat het is. We mogen gaan zien dat er veel meer liefde in deze gemeente rondgaat dan dat we misschien doorhebben. Maar dat het vaak liefde is zoals ik naar de ander uit, omdat ik vanuit mezelf denk. En vul dan je eigen naam daarin. We zijn heel snel geneigd om de ander lief te hebben zoals we zelf lief gehad willen worden. In de plaats van dat we lief hebben zoals de ander nodig heeft. En dat is niet onwil, dat is vaak onwetendheid. En in een hoop gevallen onkunde. Waar ik mezelf ook onder sta. Zeker naar iemand die zwak is, laten we vaak hulp zien zoals we zelf hulp willen. Want dat werkt toch? Werkt bij mij. Dus moet het bij jou ook werken. Want jij lijkt op mij. We hebben allebei een velletje over onze neus, twee ogen. Dan moet het bij jou ook werken. Het is een teken van volwassenheid als jij ook gaat zien dat een ander jou lief heeft op een manier die jij misschien niet als standaard manier van liefde ziet. Maar dat je wel ziet, deze ander investeert in mij. En doet moeite. En dan kan je leren om dat misschien te aanvaarden in plaats van het af te wijzen. Dan kan je leren om dat misschien bij te sturen. Dan kan je zeggen van, hé, ik vind dit heel fijn. Misschien kan je ook hier aan denken. Maar leer de liefde die de ander geeft te herkennen. Leer het waarderen. En ook dat is iets wat de Heilige Geest je kan geven. Dat je gaat waarderen dat iemand zich inzet voor jou op een manier dat je denkt, ja, dat had ik niet echt nodig. Maar lief is het wel, denk ik. En dat je dat gaat zien als liefde. Liefde in de kerk is geven, is praktisch, is iets dat we horen te doen. Ja, liefde is ook bidden voor de ander. Dat staat echt buiten kijf. Maar we mogen ook leren, Heer, hoe mag ik praktisch die ander lief gaan hebben? We mogen dan zoeken naar wat de ander nodig heeft en de ander dat geven. En gaan herkennen hoe de ander van jou houdt en probeert te houden. En dat gaan accepteren en ook gaan waarderen als liefde. Liefde accepteren is ook een vorm van liefde. Dus heb lief zoals de ander nodig heeft. En laat God jou daarin leiden, broeders en zussen. Als iemand zwak is, heb de ander lief in zijn of haar zwakte. Als iemand lijdt, heb de ander lief in zijn of haar lijden. En als jij degene bent die sterk is op dat moment, denk niet dat je meer bent, want dan ben je automatisch alweer minder. Maar juist, heb de ander lief zoals de ander nodig heeft. Als we dat allemaal gaan doen, hoe geliefd voelt iedereen zich dan? Als jij nog niet gelooft in deze Jezus, deze God die zoveel van jou houdt, die ons hiertoe oproept, laat vandaag dan de dag zijn. God stelt je vandaag voor de keuze om hem aan te nemen. Gods liefde is zichtbaar doordat de Heer Jezus naar de aarde kwam. Hij is aanwezig doordat Jezus op de aarde leefde en de Heilige Geest nu op deze aarde rondgaat en mensen tot zichzelf trekt. Zijn liefde is goed, want hij wijst jou nu en mij op zonde, op zichzelf, omdat wij dat nodig hebben. En zijn liefde is geweldig, want Jezus stierf en stond op voor ons. En in zijn liefde laat hij jou zien dat je een zondaar bent die redding nodig heeft. Jezus kwam naar de aarde, stierf voor jou, stond op voor jou en voor mij, omdat wij zondaren zijn die redding nodig hebben. Geloof en leef, is wat de Bijbel zegt. Broeder, zuster, onderzoek je hart. Maak daar ook zo gebruik van de tijd dat we zo nog een aantal liederen zullen zingen samen. Onderzoek je eigen hart of jij de ander lief hebt zoals de ander nodig heeft. Of je dat überhaupt wil. Heb ik de ander lief zoals de ander nodig heeft? Of doe ik dat niet? Laten we bidden. En onze Vader, we danken u voor uw woord. We danken u dat uw woord goed is en trouw is. Dank u wel dat uw woord ons in het diepst van onze ziel wil raken. Heer, laat ons zien hoe geliefd we zijn dat u überhaupt de opdracht geeft aan ons om de ander lief te hebben. Laat ons zien hoe geliefd we zijn doordat de Heer Jezus naar de aarde kwam voor ons. Laat ons zien hoe groot u bent doordat u uzelf gaf. Maar Heer, laat ons ook zien hoe wij de ander mogen lief hebben. Juist degene die zwak is, die worstelt, die lijdt, die strijdt. En Heer, leg dat verlangen in ons alsjeblieft. Zodat we u zullen gaan dienen, juist ook in het liefhebben. Heer, vergeef ons waar wij een ander niet aanvaard hebben. Vergeef ons waar wij onszelf niet als van u zien. Vergeef ons waar wij een ander geoordeeld hebben in de plaats van lief gehad hebben. Heer, vergeef ons. Waar wij de ander alleen maar willen liefhebben zoals we het zelf willen, in de plaats van zoals de ander nodig heeft. En Heer, breng ons dan terug bij uzelf, zodat we zullen zien dat we uw liefde nodig hebben. Als basis om vanaf daar ander lief te hebben, zoals de ander nodig heeft. Om degene die zwak is te aanvaarden en juist lief te hebben. Heer, u weet precies waar iedereen staat. Heer, u kent ook degenen die hier zijn die u nog niet kent. Heer, openbaar uzelf alsjeblieft. Laat ze het niet langer uitstellen. Laat ze niet nog langer willen wachten, Heer. Maar laat vandaag de dag van redding zijn. Maar Heer, ook voor uw kinderen, de christenen hier, Heer, laat het zo zijn dat wij uw liefde gaan ervaren en die liefde gaan leven. Dat wij de ander gaan opzoeken, de ander gaan een relatie gaan opbouwen met die ander. Maak duidelijk wie die ander ook is, Heer, want dat is niet de hele kerk. Maar dat zijn individuen. En Heer, laat onze relaties bouwen waarin uw liefde regeert. Help ons alstublieft. Overtuig ons van uzelf. En doe wonder alstublieft. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.